De eerste Petrusbrief, broeders en zusters, waren we ongeveer in vers 9 gekomen, waar we dan lezen over de zaligheid die wij verkrijgen als het einde van ons geloof. En dat heet hier de zaligheid der zielen. De term komt als zodanig alleen hiervoor. Dus je vraagt je dan eigenlijk af wat dat betekent. En in de eerste plaats zou je altijd naar het verband moeten kijken waarin het dus gezegd wordt. Want dat geeft meestal al een goede toelichting. En in dit verband heb ik de vorige keer er ook al op gewezen dat als je de voorgaande versen erbij leest, dat je dan eigenlijk terechtkomt vanaf vers 3. Hè, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En hoop ligt nog in de toekomst. Dus anders is het immers geen hoop meer volgens Romeinen 8. En dus dat is het eerste. De tweede is dan vers 4, dat wij een onvergankelijke erfenis mogen verwachten die voor ons bewaard wordt in de hemelen. Met drie woorden wordt die onvergankelijk beschreven. Onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk. Dus dat is een erfenis die niet vergaat. Dat is dus het tweede begrip. En daarna kregen we in vers 5, u die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dan zien we dus dat het gaat om de toekomende zaligheid. Vorige keer heb ik uitgelegd dat zaligheid in de Bijbel in ieder geval drie aspecten kent. Eén, als je tot geloof komt, en dan heb je deel aan de eeuwige zaligheid die de Heer tot stand gebracht heeft. En als je als gelovige leeft, dan ja, bewerk je uw zelfs zaligheid met vrezen en beven, met het zicht op de toekomende zaligheid. En daar gaat het in dit vers om, hè? Want het is hoop, erfenis, die nog bewaard wordt. En het is de zaligheid die wel bereid is, maar nog niet geopenbaard. Die komt nog en die wordt geopenbaard in de laatste tijd, staat hier. En dat wordt ook in het verband uitgelegd in vers 7 als de openbaring van de Heer Jezus Christus. En daar vind je dan ook de volgende omschrijving. Opdat de beproeving van uw geloof zal blijken te zijn, is de hoofdzin, of bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En dan zet je die dus onder elkaar, dan krijg je dus begrippen die elkaar overlappen, die elkaar uitleggen en aanvullen. En wij hebben de Heer nog niet gezien, maar we hebben hem met lief, omdat we weten wie hij voor ons is. En we zien uit naar het moment dat hij zal komen in die openbaring. Dat is het begin van zijn openbaring bij de opname van de gemeente. De openbaring duurt veel langer, maar dat is wel het begin ervan. Wij verwachten zijn verschijning, kunnen we ook zeggen. Zoals Titus dat zegt, hè. We verwachten de verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. En van zijn heerlijkheid ook. En dan gaat het in vers 9 over het einde van uw geloof. Dat wil zeggen, daar waar ons geloof op uitloopt, wat het einde ervan is. En dat is dan de zaligheid der zielen, waarbij het begrip zaligheid weer aansluit bij vers 5. Daar stond het ook. En nu wordt eraan toegevoegd de zaligheid der zielen. En dat begrip ziel, ja, dat heeft in de schrift meerdere toepassingen. Een van de kortste betekenissen is gewoon dat het om jezelf gaat. Als je zegt, mijn ziel maakt grote Heer, betekent dat ik maak grote Heer met heel mijn wezen. En ziel staat ook dikwijls tegenover geest en soms ook tegenover het lichaam. Maar hier is het begrip ziel van toepassing op de gelovige die immers bewaard wordt door het geloof tot die toekomende zaligheid. En heeft dus te maken met zijn levenswandel als gelovige. Het woord voor ziel is het Griekse woord psyche. En dat kennen we ook als vertaling het woord leven. En dan gaat het om het leven hier als gelovigen in de eerste plaats in deze wereld. Het is het leven als kinderen Gods. En als we hier dan de Heer willen volgen, vanaf onze wedergeboorte hem willen dienen, dan zal dat uiteindelijk iets teweeg brengen, iets verkrijgen. En dat heet hier de zaligheid der zielen. Dat verkrijgen wij ervoor. Dat is een andere omschrijving voor wat elders dan heet het loon, of een kroon, of ja, heerschappij. Dat zijn verschillende schriftgedeelten die daar ook over spreken. Dat woord voor verkrijgen, dat staat toevallig ook in dat bekende vers van 2 Korinthe 5 vers 10. Alleen daar is het vertaald met een ander woord. Laten we die maar even lezen, want dan zie je dat het over hetzelfde eigenlijk gaat. In 2 Korinthe 5 vers 10. Daar is het vertaald met wegdragen. Maar het is hetzelfde Griekse werkwoord. En daar staat dan, want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen, maar je kunt ook lezen, verkrijgen, hetgeen door het lichaam geschiet, of is geschiet, hè, wat door het lichaam teweeggebracht is, als werk des Heren. En dan staat er achter naar het dat hij gedaan heeft. Dus het gaat wel degelijk om praktische daden, wat wij gedaan hebben in dienst van de Heer. Ons lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest, zegt de Bijbel. Wij zijn duur gekocht, dus laten we dan de Heer ook verheerlijken met ons lichaam, roept de schrift ons op in 1 Korinthe 6. En dat zal uiteindelijk een resultaat hebben bij de rechterstoel van Christus. Dan zal blijken wat dat leven van kinderen Gods hier teweeg gebracht heeft. En dat is dan naar hetgeen hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Het goede was uiteraard tot eer van God, het kwade niet. We vergelijken het vaak met 1 Korinthe 3. Hout, hooi en stoppelen, dat zijn werken die eigenlijk niet tot eer van God gestrekt hebben. En goud, zilver en kostelijk gesteente, dat wel. En dat wordt op het fundament gebouwd, terwijl Christus het fundament is. En hoe wij op dat fundament bouwen, ja, dat is wel onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Onze toevertrouwen aan de Heer in dit leven, waardoor hij de mogelijkheid krijgt om dat willen en het werken in ons leven meer en meer tot zijn recht te laten komen. Het gaat nooit buiten onze persoonlijke keuze om, hè? Want dan zouden we robots zijn of marionetten. Ja, maar de Heer heeft ons een vrije wil gegeven, punt 1 al om een keuze te maken voor of tegen de Heer. Wij hebben voor de Heer gekozen en ook daarna zegt de Heer, nou, ik roep je op om je leven aan mij toe te wijden, met de woorden uit Romeinen 12. Onze lichamen stellen tot een levende, heilige, goden welgevallige offerande. Daarbij is nodig dat we veranderd worden in ons denken, omdat we de wil van God leren beproeven uit het woord van God, en daardoor ook onze conclusies trekken om in dit leven, ja, ons leven aan hem toe te wijden. En dat zal uiteindelijk een resultaat geven bij de rechterstoel van Christus. En dat heet bij Petrus verkrijgend het einde van uw geloof. Dus het ziet al op het einddoel. Andere vertalingen hebben ook gewoon einddoel in het Nederlands. Hè. Maar het gaat dus om datgene wat het uiteindelijk als resultaat teweeggebracht heeft. Dat weten wij nu niet precies, maar dat zal de Heer dan wel betonen, want hij is de rechtvaardige rechter. En hij zal dat belonen. En dat heet hier samengevat de zaligheid der zielen. Wat wij in dit leven als ziel, als gelovigen in dit aardse leven van de Heer zullen ontvangen, heet dan zaligheid, die toekomende zaligheid. Dat is een erfenis en nogmaals, dus hoop die aan ons zichtbaar gemaakt wordt en het heet ook die zaligheid hiervoor, oftewel lof, eer en heerlijkheid. Dat is het verband waarin het staat. En dan is zo'n uitdrukking die eigenlijk alleen maar hier voorkomt niet zo moeilijk te begrijpen. Dat duidt dus eigenlijk op onze toekomende zaligheid, die in andere schriftplaatsen genoemd wordt, zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Dat staat in 2 Timotheüs 2 vers 10. Daar vind je het wel terug. Het is dus zaligheid waar iets aan toegevoegd wordt. En hier wordt het begrip zaligheid eigenlijk het eindresultaat beschouwd. Dat blijkt dus in de dag van de Heer Jezus Christus, oftewel voor onze openbaring bij de rechterstoel van Christus. En daar hoeven wij geen angst voor te hebben. Als je nu de Heer wil volgen en dienen, als je dat verlangen hebt om in het licht te wandelen, wel, dan zal de Heer dat goede werk wat in ons begonnen is, ook zal die voleindigen tot die dag komt. En dat geeft je rust. Dan hoef je niet krampachtig je onder allerlei wetten en regels te stellen, maar dan zeg je, Heer, hier ben ik, wilt u uw werk maar in mijn leven doen? Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. En als Paulus zegt, ik ben zwak, dan is de kracht van Christus juist groot in mij. Want het hangt niet zozeer van onze eigen persoonlijke inspanning af, maar wel van onze overgave aan de Heer en onze trouw. Daar duidt dit feitelijk op. Dat begrip zaligheid der zielen, dat krijgt ook nog wel eens een andere verklaring. Dan moet ik even met je gaan naar Hebreeën 10. Alleen moet ik daar dan het een en ander bij opmerken, maar dat komt dan vanzelf wel. Een synoniem voor zaligheid is in het Nederlands behoudenis. Dus dat wordt dan ook soms gebruikt in de Bijbel. En hier staat het woord ook in Hebreeën 10, behoudenis, maar ik moet erbij opmerken dat dat eigenlijk geen correcte vertaling is. Hoewel de strekking van dit gedeelte wel hetzelfde is wat Petrus naar voren brengt. De term staat in vers 39 van Hebreeën 10 aan het eind, daar staat dan, maar wij zijn van degenen die geloven tot behoudenis der ziel. En daar zou je voor behoudenis ook zaligheid kunnen lezen, maar daar staat niet zaligheid in het Grieks, er staat een ander woord dan in Petrus. Maar als we even op het verband ingaan, zien we dat het uiteindelijk wel om hetzelfde gaat. Want als we nou beginnen te lezen in vers 33, dan staat er van de gelovigen die eens verlicht geweest zijn en ook veel strijders lijdens hebben verdragen, vers 32. En dan blijkt dat uit vers 33, namelijk ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Dus enerzijds ondergingen ze zelf smaadheid en hoon als gevolg van het kennen van de Heer Jezus Christus. En anderzijds hebben ze zich geassocieerd met degenen die het ondergingen, terwijl ze zelf daar nog op dat moment geen deel aan hadden, maar ze voelden zich verbonden met hen en hebben hen waar mogelijk dan ook ondersteund. En dan staat in vers 34 hoe? Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad. Wie die mijn is, is niet geheel zeker. Wij denken aan Paulus vaak, omdat dat de inhoud van de Hebreeënbrief ook wel aansluit bij anderen. Maar strikt genomen weten we niet wie de Hebreeënbrief geschreven heeft. Het zou bijvoorbeeld ook Timotheus geweest kunnen zijn, omdat hij aan het eind van de brief genoemd wordt. Er staat ook Timotheus is weer vrijgelaten, staat erbij. Maar meestal staat er dan boven een brief van wie die is, of is hij ondertekend, zoals het dan elders staat. Maar bij de Hebreeënbrief ontbreekt dat. Maar op grond van de inhoud denken we dan meestal wel aan de apostel Paulus dat hij dat geschreven heeft. Maar nogmaals, met zekerheid kunnen we dat niet zeggen. Maar hoe dan ook, het gaat om iemand die wel in gevangenschap is. En dan denk je ook al gauw aan Paulus, Staat er dan. Gij hebt over mijn banden medelijden gehad. En dat woord banden vind je bijvoorbeeld in de Filippense brief ook weer terug. En dan gaat het wel over Paulus. En de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. Dus ze hebben van hun middelen, financieel of goederen, hebben ze iets afgezonderd en hebben ze beschikbaar gesteld voor deze broeder die in de gevangenschap zat en hebben daarmee hem ondersteund. Dat heeft hij met een zwaar woord omschreven als de roving uw goederen. Maar ze hebben het vrijwillig gedaan hoor. Ze hadden de broeder lief en wilden hem op die manier ondersteunen. Dat is ook een Bijbels beginsel vanuit de liefde van God. Maar hij zegt, ja, op grond daarvan mag je je ook verheugen dat je straks een beter en blijvend goed hebt in de hemelen. Dus ook dat, als je zoiets doet, dat je broeders en zusters, die behoeftig zijn, zoals het dan soms heet, die dan nood hebben, ondersteunt, dan is dat ook uiteindelijk op je konto weer terug te vinden in de toekomst bij de Heer, als je het zo mag zeggen. Dat klinkt allemaal een beetje financieel, maar zo bedoel ik het niet. Het is wel iets wat de Heer meerekent straks in je beoordeling als je bij de rechterstoel van Christus staat. En het heet hier een beter en blijvend goed. En van die tijdelijke goederen hebben ze iets afgezonderd. Dat konden ze missen. En daar krijgen ze straks zelfs een beter en blijvend goed voor terug. En dat heb je dan voor altijd bij je. En dat is wat ons betreft ook zeker in de hemel het geval. Ik zeg dat zo omdat bepaalde handschriften dat in de hemelen dan weglaten. Maar ja, wat ons betreft is het sowieso in de hemel, want daar ligt onze toekomst. En die rechterstoel van Christus staat ook in de hemel, leren wij 2 Korinthe 5. Waarin is gesproken wordt over, als ons aardse huis, deze tabernakels, afgebroken wordt, we hebben een blijvend, eeuwig gebouw bij God in de hemel. En daarna gaat het over die rechterstoel van Christus, die dan ook in datzelfde hoofdstuk genoemd wordt. En dat is een gemeentelijke waarheid en dat ligt dus ook voor de hand. dat hier voor ons ook gewoon in de hemelen gelezen moet worden. Dan vers 35, werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg. Dat is de vrijmoedigheid om in te gaan. In vers 19, in het heiligdom. Dat is ook de vrijmoedigheid in Hebreeën 4, vers 16. En dat we met vrijmoedigheid kunnen naderen tot de troon der genade. En dus ons leven in vrijmoedigheid aan de Heer toewijden. En werpt die dus niet weg, maakt daar gebruik van. Want we hebben die vrijmoedige toegang verkregen door één geest tot de Vader, zegt de Efezebrief. Dus er is niets meer wat ons verhindert. Dus stel je beschikbaar voor de Heer. Hij wil je graag in zijn dienst betrekken. En als je dat dan doet, staat er dat daar een grote vergelding des loons teweeg gebracht wordt. Dus een beter en blijvend goed in de hemel wordt nu aangevuld of nader omschreven met een grote vergelding des loons. En Paulus schrijft in de Colossensebrief aan de dienstknechten, die dan hun Heer trouw gediend hebben, dat zij als vergelding de erfenis ontvangen. De vergelding der erfenis heet het dan. Dus het zijn dezelfde termen nagenoeg. Dus die erfenis is hier het loon, wat de Heer ons geeft als vergelding voor het feit dat we hier in dit leven hebben willen volgen en dienen. Dat is het tweede, en dan staat er in vers 36, want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil Gods gedaan hebbende, dat doe je toch in je leven, hè, de wil van God. Zoals Petrus 1 Petrus 4 zegt, hè, dat wij de tijd die we over hebben in het vlees naar de wil van God zouden leven. Dus de wil van Gods gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Hetgeen ons beloofd is. Dan heb je weer een begrip wat daarbij aansluit. En de beloftenis is hier die erfenis, is hier dat loon, is dat beter en blijvend goed in de hemel. Wanneer krijgen we dat? Vers 37, daar staat, want nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Dus het wordt ons gegeven bij de komst van de Heer. Tot dat moment moeten we nog afwachten en uitzien. Maar, zegt de schrift in vers 38, de rechtvaardige, dat staat letterlijk uit, mijn rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt aan uit het geloof leven, en dus dat niet doet in de praktijk, daar staat, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Ik heb in hem geen behagen. Hoe kun je God behagen? Hoe kun je God welgevallig zijn? Dat zegt de Hebreeënbrief ook, in hoofdstuk 11, vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk om Gode welgevallig te zijn. Dus alleen door geloof kun je welgevallig zijn voor God. Dat begint met te komen tot geloof. En daarna ook te leven uit het geloof. Of te wandelen uit of door het geloof. En als iemand zich daaraan onttrekt. Maar hij is wel een kind van God geworden. Maar hij leeft niet uit dat geloof. Hij wil de Heer niet volgen en dienen. Oké, behouden blijft hij, dat weten we. Want het eeuwige leven wordt hem niet afgenomen. Maar ja, je verspeelt daar wel mee dat loon, die beloftenis die wij hebben ontvangen, en dat ons ook lof, eer en heerlijkheid beloofd is, dat zul je dus kwijt kunnen raken. En dat is voor de eeuwigheid ook. En op zo'n moment word je dus beschaamd gemaakt, zegt de schrift in 1 Johannes, hoofdstuk 3, 2 nog. Dus daar zou je dan beter niet aan kunnen onttrekken. Een rechtvaardige is iemand die gelooft. Die zou ook uit het geloof leven. Wij wandelen door het geloof en niet door aanschouwen, zegt de schrift. Precies wat Petrus ook zei. We hebben de Heer niet gezien, maar we hebben hem wel van harte lief. En we zien uit naar zijn komst. Want dat bewerkt straks die zaligheid der zielen. En dan komt dat moeilijke vers, vers 39. Want wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven. Ik heb persoonlijk een voorkeur om dat woord verderven te vertalen met verlies. Want dat mag ook, zo wordt het ook vertaald. En verderf, het is hier niet het eeuwig verderf wat hier bedoeld wordt. Die term komt ook wel voor, maar het woord verlies, wat hier dan ook vertaald kan worden, dat wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in verband met die vrouw die de Heer Jezus zalfde met nardusolie. En dat had een waarde van 300 penningen. Dat wil zeggen dat ze er 300 dagen voor heeft moeten werken eigenlijk. Een penning is het loon van een dag. Zo waardevol. En dan zegt een van die discipelen, waartoe dit verlies? Dat had ook aan de armen gegeven kunnen worden.
En als je het nou zo leest, wij zijn dus niet van degene die zich onttrekken aan dat wandelen in geloof. En dat leidt namelijk, als je dat doet, tot verlies. Wat verlies je dan? Nou, je kroon, je loon, je heerlijkheid kun je daarmee verliezen. Maar wij zijn van degenen die geloven en dan staat er tot behoudenis der ziel. En dat doet inderdaad denken aan de uitdrukking in 1 Petrus 1, waar dan verkrijging der ziel, zaligheid der ziel staat. Maar dit woord behoudenis is een ander woord dan wat in Petrus staat. Hier staat een woord wat eigenlijk vaker vertaald wordt met verkrijging. Wat geeft de ziel uiteindelijk als resultaat? Wat verkrijgt de ziel? En dat klinkt vrij egoïstisch als je het zegt. Hè? Als je iemand voor een ander iets doet, wat krijg ik er dan voor terug? Hè, dat is de wereldse gedachtegang. Maar de Heer heeft wel degelijk ons belofte gedaan dat als wij trouw zijn, dat hij dat zal belonen. En dus verkrijgen wij daar iets voor. En dit woord wat hier staat, zou je beter en correcter kunnen vertalen met verkrijging der ziel, hoewel de strekking uiteindelijk hetzelfde blijft, want het gaat om het uiteindelijke resultaat. Maar als je het woord hier wat met behoudenis vertaald opzoekt in andere schriftplaatsen, dan geeft het meteen ook het antwoord erop wat je dan verkrijgt. En dat lees ik dan maar even met je. De eerste is 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2, vers 14 staat het. En daar hebben ze het wel met verkrijging vertaald, althans in de Statenvertaling. Vers 13 zegt, maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen vergoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof de waarheid, waartoe hij u ook geroepen heeft door ons evangelie, tot, roeping heeft altijd ook een bestemming, net zo goed als uitverkiezing. Je bent geroepen tot, en er staat erachter, tot verkrijging, waarvan? Der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dus de heerlijkheid die hij ontvangt, daar zullen wij als gelovigen van de gemeente in delen. Zijn heerlijkheid wordt ons deel, omdat hij namelijk zijn gemeente, zijn lichaam, met zich laat delen in zijn positie in de toekomst. Wij zullen met hem regeren, we zullen met hem de wereld oordelen, engelen oordelen. Wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En hier staat dat wij ook bestemd zijn of geroepen zijn tot de verkrijging van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Dat is de toekomende heerlijkheid. Dat is duidelijk dus. We zijn dus van degene die zich niet onttrekken, maar juist van degene die geloven tot verkrijging der ziel. Wat levert dat dan voor ons straks op, als ik het zo mag zeggen? Wel, heerlijkheid, de heerlijkheid van Christus, daar zullen wij in delen. En dat is een groot goed. De andere, die staat in 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5. Er staat in vers 9, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Waar heeft u ons dan wel toegesteld? Wel, tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En nu heet het begrip zaligheid. En dat is wat Petrus noemt, de zaligheid der zielen. Maar hier heet het, wij zijn bestemd tot verkrijging of geroepen tot verkrijging der zaligheid van onze Heer Jezus Christus. Maar wij hebben al zaligheid ontvangen. Dus het gaat hier om diezelfde zaligheid als bij Petrus, die wel geopenbaard wordt in de laatste tijd, namelijk in de openbaring van de Heer Jezus Christus. En dat is dus die toekomende zaligheid. Zijn zaligheid zullen wij ook indelen. Zijn erfenis wordt de onze. Daarom roept Paulus ook de gelovigen op in de Efezebrief om die verlichte ogen van je hart of van je verstand te krijgen, zodat je mag ontdekken wat eigenlijk de rijkdom is die wij in Christus hebben ontvangen. En een van de aspecten is ook die grootheid van zijn erfenis. Dat ken je hopelijk wel, hè? Zijn erfenis, waarom zouden wij ons daar nou meer van te weten moeten komen? Wel, omdat het ook de onze wordt. Hij vertrouwt het ons dan ook toe. En dat is als gemeente, maar ook individueel zullen wij van hem deel krijgen aan die toekomende zaligheid. En dat het hier om de toekomst gaat, blijkt uit vers 8. Hè. Daar staat namelijk, wij die zdag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Dat is het verschil met de Efezebrief. Daar heet de helm de zaligheid. Hier staat nadrukkelijk bij de hoop der zaligheid. En hoop is iets voor de toekomst. Anders zouden we het al zien. Dan is het geen hoop meer. Dus dat is wat Romeinen 8 zegt. Dus we hebben wat wij verkrijgen als we wandelen door het geloof nu, is heerlijkheid, is zaligheid. En hier zou je aan toe kunnen voegen 2 Timotheüs 2 vers 10, waar Paulus zegt, ik verdraag alles van de uitverkorenen, opdat zij de zaligheid mogen verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. En daar heb je ze beide bij elkaar. Het wordt ook nog vertaald in de Efezebrief. En op die wijze kom je er vanzelf al achter wat het betekent. Efeze hoofdstuk 1. Alleen is het dan vertaald met verkregen in plaats van verkrijging. Maar het is ook hetzelfde woord. In vers 13 staat dat wij verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte. Dat was nadat wij het woord de waarheid, namelijk het evangelie van zaligheid, gehoord hebt. Waardoor wij zalig werden toen wij dat evangelie aanvaarden in geloof. In welke, dat is in Christus, gij ook zijt nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Voor erfenis weer, dat ligt dus in de toekomst nog, tot de verkregen verlossing, tot de verlossing die wij nog verkrijgen, en dat is tot prijs zijner heerlijkheid. Dezelfde Efezebrief zegt ook in Efeze 1 vers 7, in hem hebben wij de verlossing, dat is die verlossing die wij hebben op grond van ons geloof in de Heer Jezus Christus. Er staat ook bij dat dat vergeving van onze zonden is, door zijn bloed. Maar er is ook nog een verlossing te ontvangen, die we nog moeten verkrijgen. En tot dat moment is de Heilige Geest ons onderpand. Het bewijs van Gods trouw is dat wij die geest ontvangen hebben, en die geest wordt ons ook niet afgenomen, of die geest ook actief is in ons leven, dat is punt 2. Je kunt de Heilige Geest Gods bedroeven, en je kunt hem zelfs uitblussen. Dat betekent dus dat hij op een heel laag pitje, als je het met vuur vergelijkt, actief is. Nou, eigenlijk niet actief. Ik moet altijd denken aan die gaskachels van vroeger. Die hadden wij in huis op een gegeven moment. Ja, het begon met van die houtkachels en briketten, maar later kregen we een gaskachel. En als die een laag stond, zag je een heel klein waakvlammetje. Je wist dus dat hij deed. En als je hem opendraaide, werd die vlam heel erg groot en vurig. En dan werd het lekker warm. Nou, dat is, dus de geest is ook vuur, hè? Hij heeft ons gedoopt met Heilige Geest en vuur. En als je eenmaal een kind van God geworden bent, dan heb je die Heilige Geest ontvangen. Dat leert de Schrift ons. En die neemt de Heer ook niet van je af. Maar of die geest ook in ons actief wordt, wordt vervuld met de geest, zegt de Schrift, dat is aan ons ook een opdracht, hè, dat wij zouden vervuld worden met de Heilige Geest. Oftewel dat het woord van Christus eigenlijk in ons zou wonen. Want dat gaat samen. En de geest die blijft dus in ons, maar dat zal uiteindelijk ook iets teweeg brengen. Dat heet hier de verkregen verlossing, de verlossing die wij nog verkrijgen. En dat is die verlossing die we natuurlijk uit Romeinen 8 kennen. En dat wordt daar notabene ook hoop genoemd. Laten we er maar even naartoe gaan. Romeinen 8, vers 23 is het. Vers 22 zegt, want wij weten dat de ganse schepsel, de ganse schepping, tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Kijk om je heen in de wereld, dan zie je hoe de wereld in beweging is en wat er allemaal gebeurt. En het is nog maar het beginsel der smarten, zegt de Heer Jezus. Daarna staat er, en niet alleen dit, maar ook wij zelven, als kinderen Gods die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanstelling tot zoon, zou ik maar neerzetten, de zoonstelling. Het is niet een aanneming tot kinderen, dat is niet wat wij zijn. Wij zijn uit God geboren, wij zijn niet aangenomen kinderen, we zijn niet geadopteerd. Wij zijn uit God geboren. En daarom is hij onze hemelse vader. En er staat verwachtende de aanstelling tot zoon. Het staat in het enkelvoud. Het woord hyothesia betekent dat letterlijk. Hyos is zoon en thesia komt van thesis, een stelling. We hebben in het Nederlands ook nog een hypothese en antithese. Het woord ook in. Een tegenstelling en een veronderstelling en zo. Dus dit is wat het woord eigenlijk betekent. Wij verwachten dat we op een gegeven moment als zoon zullen worden aangesteld. Staat achter bij de verlossing, of namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat is een uitleg van het voorgaande. Dat is dus de verlossing van ons lichaam. Dat is die verkregen verlossing in Efeze 1. En er staat meteen nog achter wat dat is. Want wij zijn in hopen zalig geworden. Dus hoop, nu die gezien wordt, is geen hoop. Dus die verkregen verlossing uit Efeze 1 is de aanstelling tot zoon. Als we verlost worden van dit aardse lichaam, de verlossing van ons lichaam. En dat is tegelijkertijd hoop. En dat is tegelijkertijd zaligheid. Zie je het begrip zaligheid weer terug. We maken soms wel eens onderscheid wat betreft de uitdrukking in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Waar staat dat de Heer ons, dat Paulus wenst dat onze gehele oprechte geest, ziel en lichaam. Die drie termen komen alleen daar bij elkaar voor. Dat die zou mogen bewaard worden in de toekomst van de Heer Jezus Christus. Wel, de zaligheid der ziel hebben we al in 1 Petrus 1 gelezen. Hier heb je de zaligheid die met het lichaam verband houdt. Want dat is hier dan de verlossing van ons lichaam. De term zaligheid van het lichaam komt zo niet letterlijk in de Bijbel voor, maar wel in deze omschrijving. De verlossing van ons lichaam en daardoor zijn we in hopen zalig geworden. Dus die hoop is die zaligheid, maar dat is in de praktijk als we bij de verlossing van ons lichaam aangesteld zullen worden als zoon. En dat vindt dan plaats bij de rechterstoel van Christus. En dat is dus de zaligheid van het lichaam, zo gezegd. Maar dan moet je niet interpreteren van dit lichaam, dit aardse lichaam, dat blijft bewaard. Nee, wij zullen daarvoor in de plaats een totaal nieuw lichaam ontvangen. Dat zegt Filippenzen 3, als de Heer nederkomt uit de hemel, dan zal hij ons vernederd lichaam, want dat is het nu nog, zal hij veranderen opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. En in die zin zou je dus de zaligheid van het lichaam kunnen omschrijven aan de hand van hier, al van dit gedeelte, al zou ik liever het begrip verlossing gebruiken. Maar hetgeen dan er nog tussenin staat, geest, ziel en lichaam, zaligheid van de geest, is die er dan ook? Ja, die is er ook. Die term komt ook één keer voor in 1 Korinthe 5. Laat ik dan ook maar even naartoe. En 1 Korinthe 5 is de omstandigheid niet zo fraai. Er is de verhouding van een broeder met de vrouw van zijn vader gaande. En ja, dat is een vorm van hoererij die uiteraard niet hoort. En dan zegt hij in vers 4 van 1 Korinthe 5. In de naam van onze Heer Jezus Christus, als gij lieden met mijn geest tezamen vergaderd zullen zijn met de kracht van onze Heer Jezus Christus, de zulke over te geven aan de Satan tot verderf van zijn vlees. En dan ondervindt hij dus de gevolgen van zijn vleeselijke levenswandel. Opdat de geest behouden of zalig wordt, kun je dan ook lezen, behouden wordt, want dat is wel het werkwoord wat hier staat, behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Dus als je het hebt over de zaligheid van de geest, wat dan hier aan ontleend is, dan kun je zeggen, ja, die broeder, dat was inderdaad een broeder in de Heer, maar hij leefde als zodanig niet. Hij was eigenlijk niet waard om een broeder genoemd te zijn, want een broeder is iemand die mede-erfgenaam is en die de Heer volgt en dient in die zin. En dat is niet wat hij deed. Maar hij zal dan wel behouden blijven wat zijn geest betreft. De geest gaat dan om dat wat uit God geboren is, want wat uit de geest geboren is, is geest. Dat is het nieuwe leven, dat blijft bestaan. En daar, ja, dat staat vast. Net zo goed als de zaligheid van het lichaam, als je dat zo wil omschrijven, de verlossing van ons lichaam, in die hoop zijn we zalig geworden. Dat zal iedere gelovige overkomen. Maar dat andere, de zaligheid der zielen, dat is mede afhankelijk van je levenswandel nu, als kind van God. En daar zal verschil tussen zijn. Want de een is nu eenmaal meer trouw dan de ander. En dat is je persoonlijke verantwoording naar de Heer toe. En daar wekt de apostel Paulus dan ook ons allen op en Petrus ook. En dat wij naar uit mogen zien die zaligheid der zielen. Dat is het einde van ons geloof wat we straks verkrijgen. Maar het is wel het resultaat van hoe wij in dit leven onszelf aan hem hebben toegewijd. En dat is afhankelijk van onze wil. Dus de zaligheid van de geest staat vast, ongeacht je wandel. Zaligheid van het lichaam, je krijgt een nieuw lichaam, ongeacht je wandel. Of er ook veel heerlijkheid aan toegevoegd wordt, of je bekleed en overkleed wordt, ja, dat hangt weer meer af van de zaligheid der zielen. Als je die drie begrippen zo wil onderscheiden. En Petrus heeft het dus over de zaligheid der zielen. En dat benoemt hij dus feitelijk onze wandel als gelovigen. En ziel wordt in die zin ook in Petrus genoemd. Ik heb vorige keer een paar voorbeelden genoemd in 1 Petrus 2. En daar wordt ook gezegd, laten we hem toch maar even lezen nog. 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Hè, dat verband houdt met onze wandel als kinderen van God. Hoe wij onze levens aan hem toevertrouwen in de praktijk, zou je kunnen zeggen. 1 Petrus 2 vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners, bijwoners letterlijk, en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En die ziel is die gelovige, die broeder, die geliefde. Staat meteen achter. En houdt uw wandel eerlijk of eerbaar onder de heidenen. Nou, enzovoort, enzovoort. Maar dat gaat maar om die twee begrippen samen. Krijgvoeren tegen de ziel, dat is vleeselijke begeerlijkheden. Nee, we zouden niet naar het vlees wandelen, maar door de geest. Galaten 5. Wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees dus niet. Die twee staan tegenover elkaar. En wij zouden ons richten op de Heer, zodat hij de vrucht van de geest in ons levens tot zijn recht kan laten komen. En tegenover die vrucht van de geest staan de vele werken van het vlees. Er staat zelfs nog bij dat degenen die die dingen doen, dat die uiteindelijk het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dan moet je niet lezen als dat ze het koninkrijk van God niet ingaan, maar dat ze geen erfenis zullen hebben in het koninkrijk van God. Dat is wel belangrijk om dat verschil te kennen. Als iemand als kind van God daadwerkelijk zijn leven in het vlees leeft, en dus verder helemaal niets ter beschikking van de Heer zich stelt, ja, die zal daar straks geen loon voor kunnen krijgen. Die krijgt ook geen erfenis. Dat is wat in 1 Korinthe bedoeld wordt. En dat staat ook in Efeze 5, hè? Dat zo iemand die zo leeft, dat hij geen erfenis heeft in het koninkrijk van God en van Christus. Is dat bekend of laat ik nou iets niet bekend? Oké, ik hoop het maar. Maar dat is ook duidelijk, want beërven wil zeggen erfenis ontvangen in. Het feit dat we in het koninkrijk zijn binnengegaan is door wedergeboorte, is door geloof. Eerst stelt een kind centraal. En je moet veranderen zoals een kind, anders kun je het koninkrijk Gods niet binnengaan. Het is om de wil van God te doen, want de Heer Jezus zegt, het is niet een ieder die zegt, Heere, Heere, die zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar wel een ieder die de wil van mijn Vader doet. En de meest fundamentele wil van God is dan altijd dat wij ons bekeren. En daarna uiteraard ook naar de wil van God gaan leven. En verder hebben we Jacobus nog als argument, dat God de armen van deze wereld heeft uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en om erfgenamen te zijn van het koninkrijk, het welk hij bereid heeft, of beloofd heeft, staat er, aan degenen die hem lief hebben. Dus je wordt geacht God lief te hebben, dan ben je in dat koninkrijk. En anders citeren we altijd nog Colossenzen 1 vers 13, waar het ook ronduit staat, dat hij ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, getrokken heeft en ons overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Daar zijn we nu al. En we zijn met Christus gezet in de hemel. Dat is onze positie. Ook al zien we het niet, het is wel zo. We zouden geloven wat de schrift zegt. En dus onze ingang in dat koninkrijk is al gerealiseerd op het moment dat je tot geloof kwam. Maar of je in dat koninkrijk die erfenis die voor je beloofd is ontvangt, en hoe groot die erfenis is, dat hangt af van onze levenswandel als kinderen Gods. En dat is wat daar in 1 Korinthe bedoeld wordt. Als iemand echt bewust naar het vlees wil leven, zoals de Korintiërs, jonge kinderen en Christus, wat waren er misstanden in die Korinthe gemeente? Het wordt zelfs gezegd in 1 Korinthe 6 in verband met rechtszaken die ze onderling hadden, en dan hadden ze ook nog een wereldse rechter bij. Is het dan niet de minste in de gemeente die jullie daar kunnen overzetten? Die zou toch kunnen oordelen, want die heeft de geest ontvangen. Die kan tenminste nog een bepaalde richting aanwijzen. En ja, Paulus zegt dus eigenlijk tegen de Korinthiërs: jullie doen onrecht. Jullie zijn die onrechtvaardigen. Wees je bewust dat als je in die weg volhardt, dat je dan straks de erfenis in het koninkrijk van God kunt missen. En dat zijn scherpe woorden. En ja, soms lijkt het alsof ik mensen bang praat, maar dat wil ik helemaal niet. Ik citeer gewoon wat de schrift zegt. Het gaat mij erom dat we ons bewust zijn dat ons leven hier wel degelijk zin heeft. En dat we ons ook serieus zouden afvragen, wat doen we met ons leven als kind van God? Wijden we dat hem toe? Ja, doen we daar wat mee tot eer van hem? Hij heeft ons niet voor niks dat pond gegeven en gezegd, doet handeling totdat ik kom. En aangezien de komst van de Heer nou niet zo heel ver meer van ons verwijderd zou zijn, zou het ons te meer aansporen, lijkt mij. Ik zeg het in ieder geval tegen mezelf. Even terug naar Petrus nog. En daar stond dus in vers 9, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Ik hoop dat die uitdrukking nu duidelijk is. Hè. Lees voor ziel bijvoorbeeld leven. De zaligheid die dit leven als kind van God teweeg kan brengen. Want dat woord ziel wordt ook gewoon regelmatig met leven vertaald. Maar dan heeft het meestal betrekking op het aardse leven. En dan gaat het volgende gedeelte, waar we naar de pauze wel wat nader gaan kijken, gaat over die zaligheid door. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Waarin dit vers het begrip zaligheid ook nader omschreven wordt als de genade aan u geschied. Wat is daar het bijzondere dan van? Want de profeten hebben hun eigen profetieën onderzocht, wellicht misschien samen overgesproken, zou ook nog kunnen. Want ze hadden in het Oude Testament ook wel genade. Noach vond genade in de ogen des Heeren, van David wordt het gezegd, van Mozes wordt gezegd, indien ik dan genade in uw ogen gevonden heb dan, en van Abraham wordt het gezegd. Maar wat is dan het bijzondere van deze genade? Wel, dat is de genade die tot stand zou komen door de opstanding van Jezus Christus. Dat is namelijk de tijd waarin we leven. De bedeling der genade Gods. Denk aan Johannes 1, vers 17. De wet is door Mozes gegeven. En de genade en de waarheid, de waarachtige genade, zijn door Jezus Christus geworden. En uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade voor genade. Johannes 1, vers 16. Genade in plaats van genade. Meer dan de genade die in het Oude Testament was, want dat was uiteindelijk toch een tijdelijke genade. Maar de genade die wij ontvangen is een blijvende genade. En in het bijzonder zelfs van toepassing op die onderbreking die hierna beschreven wordt. Want de profeten onderzochten hun profetieën en zeiden, wat is dat voor tijd die ertussen zit tussen het lijden en de heerlijkheid van Christus? Ze hadden allebei geprofeteerd. Ze komen allebei tegen. Maar ze begrepen niet dat daar een bepaalde tijd tussen zat. En ze onderzochten die profeten. Juist die tijd, die onderbreking, heeft alles van doen met de genade aan ons geschied. En de zaligheid die wij nu ontvangen hebben. En die wij straks ook ontvangen als we opgenomen zijn. En voor de rechterstoel van Christus verschijnen mogen. Maar daar gaan we het straks verder over hebben. Dan gaan we terug naar de eerste Petrusbrief. Vers 10 zei dus, die zaligheid, daar hebben ondervraagd, naarstig, naar gezocht. en onderzocht de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Met het oog op u betekent dat. En dan gaat het dus om de genade waar ook wij als gelovigen allemaal deel aan gekregen hebben. En dat is de genade die hoort bij het nieuwe verbond. Want de Heer Jezus is immers degene die de genade en de waarheid heeft voortgebracht door zijn opstanding. En uit zijn volheid hebben wij genade voor, in de zin van in plaats van genade gekregen. En de genade van het oude verbond was er wel, maar was tijdelijk. En de genade van het nieuwe verbond is blijvend. Wij hebben deel gekregen aan de genade van God. Want wij waren als gelovigen zondaren, maar wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En dat is een blijvende verlossing, een blijvende genade. En die genade wordt ook genoemd in Titus 2 vers 11, waar staat dat de zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen. En dat die dan juist ons onderwijst om matig en godzalig en rechtvaardig te leven in deze tegenwoordige wereld. En dat is in Titus 2 vers 11 de zaligmakende genade, de genade die zalig maakt. De oud-testamentische genade was er ook, maar dat was tijdelijk. Men kon genade ontvangen, stel als men gezondigd had, men bracht men een offer, ontving men genade en vergeving. Maar wij hebben vergeving ontvangen van onze zonden, omdat wij tot Christus gekomen zijn. En die genade is dus ook in het bijzonder nu van toepassing in wat de Bijbel noemt de bedeling der genade Gods. In Efeze 3 vers 2, waar Paulus zegt, daar ben ik een bedienaar van geworden. En verderop in Efeze 3 vers 9 noemt hij diezelfde bedeling, de bedeling der verborgenheid. Het is dus iets wat in het Oude Testament feitelijk verborgen gehouden is, maar wat nu geopenbaard is sinds de opstanding van Christus. En een van de aspecten is die genade van God. En daar hebben de profeten toch van gelezen, want ze wisten dat het zat tussen het lijden en de heerlijkheid van Christus. Daar zat iets tussen. Enerzijds profeteerden ze van dat de Messias zou uitgeroeid worden, Daniel 9. En anderzijds profeteerden ze in veel schriftplaatsen dat bijvoorbeeld datzelfde Daniel 9, dat na 70 weken de allerheiligste, de heiligheid der heiligheden, gezalfd zal worden tot koning. Er zit een tijd tussen. En dus daar zag het uiteindelijk naartoe, die toekomende heerlijkheid. Maar ik moet er al bij opmerken dat de heerlijkheid van Christus al begonnen is sinds zijn opstanding. Alleen, dat is een heerlijkheid die nu zich feitelijk bevindt aan de rechterhand Gods in de hemel, waar wij ook deel aan gekregen hebben, als gelovigen nu al, maar we zien ook uit naar die toekomende heerlijkheid. En de profeten hebben dus geprofeteerd over dat waar wij nu deel aan gekregen hebben. En dat dat verband hield met, ruwweg gesproken, de eerste komst en de tweede komst van Christus. Daar zat wat tussen, tijd tussen. We lezen even verder, daar staat namelijk onderzoekende vanzelf op welke en hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Zo is het dan in het geheel vertaald. Dus ze hebben onderzocht in verband met de tijd die er zat tussen het lijden en de heerlijkheid. Ik moet erbij opmerken dat lijden en heerlijkheid beide in het meervoud staan. Het gaat dus om vormen van lijden en ook diverse aspecten van de heerlijkheid van Christus. En als je denkt aan de vormen van lijden, nou ja, dan denk je gewoon aan zijn komst in de wereld. Dat was sowieso al een zekere zin een vernedering. En dan nog afgezien van de verzoekingen die hij heeft moeten doorstaan, van de geeseling, van de bespotting, de smaadheid, uiteindelijk de kruisdood die hij heeft ondergaan, wat het lijden van Christus feitelijk omschrijft. En dat heeft hij voor ons allen gedaan. En de heerlijkheid staat in het meervoud, heerlijkheden, vormen van heerlijkheid, aspecten van de heerlijkheid. Nou, dat heeft nu ten toepassing met betrekking tot de gemeente. Wij zijn immers zijn heerlijkheid, zijn erfdeel ook. En daarna, als de Heer wederkomt met zijn gemeente, zal hij heerlijkheid hebben met betrekking tot Israël, zijn volk. En hij zal heerlijkheid hebben over alle volkeren, want hij zal hen onderwerpen en over hen heersen. Hij zal in de 1000 jaar regeren, dat is ook een aspect van zijn toekomende heerlijkheid, tot zelfs in de nieuwe schepping aan toe. En dat zijn diverse aspecten. Maar er zit dus een tijd tussen de heerlijkheid, het lijden en de heerlijkheid. En dan niet smal gezien die 3 dagen, want de Heer stierf aan het kruis en hij werd verheerlijkt. Dat spreekt Petrus ook over, hier een bladzijde verder. 1 Petrus 1 vers 21. Daar staat in vers 20 dat het lam wat ons nu door zijn bloed heeft vrijgekocht, dat dat voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, dat laat ik zomaar even staan, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Dus de heerlijkheid ontving hij van God nadat hij was opgestaan uit de doden. En de Heer Jezus ging met zijn weg van lijden naar heerlijkheid. Dat zei hij zelf toch? Moest de Christus niet deze dingen lijden om alzo zijn heerlijkheid in te gaan? In Lucas 24. En iets verderop, als hij dan weer bij de discipelen is, dan legt hij ook de schriften uit. En dan zegt hij, ja, dus Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. Dat is de smalle dagen van 3 dagen, als je het dus meerekent uit Jona, 3 dagen, 3 nachten. Dat is na 2 dagen op de derde dag dat de heerlijkheid aan hem gegeven werd. En daarin hebben wij natuurlijk ook, omdat we met Christus delen in zijn positie nu, ook deel gekregen in geestelijke zin. Zijn wij ook met hem al verheerlijkt. De Heer Jezus zegt in Johannes 17, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Zegt Johannes 17, over ons, de gelovigen die de Vader en de Zoon gegeven heeft. Maar aan de andere kant zegt de schrift ook, dat wij straks, als hij zich zal openbaren in heerlijkheid, dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dat is ook de toekomende heerlijkheid, ligt nog in het verschiet. En daar ligt hier de nadruk op, want er zit een tijd tussen het lijden op de Christus en zijn heerlijkheid in de toekomst. Want de profeten profeteerden vooral de aardse lijn. En als er iets verborgens tussen stond, hebben ze dat vaak niet begrepen. Maar ze hebben wel begrepen, er zit iets tussen, er zit een tijd tussen. Je kunt het wel eens vergelijken met 2 bergen. Ik heb hier een bord, dus dat schrijf ik even op. Als je het lijden beschrijft op de berg Golgotha, dat is het ultieme lijden van de Heer, wat hij stierf. Dat is dus Golgotha. Maar de heerlijkheid die nog in de toekomst ligt feitelijk, dat is een veel hogere berg, die zou je kunnen noemen de berg Sion. Ik toch heb mijn koning gezalfd over de berg, mijn heiligheid, Sion. Dat is de toekomstige heerlijkheid. En tussen die 2 bergen, als je dan hier staat en je ziet zo, dan zie je wel deze lijn. Je ziet de top van Golgotha, je ziet de top van de berg Sion. En er zit wel wat tussen, ze hadden begrepen, want als de Messias sterft, hoe kan hij dan heerlijkheid hebben in de toekomst? Dan moet hij toch eerst weer leven. Toch? Dan moet hij weer leven. Nou, en dat gat daartussen, dat dal wat hier eigenlijk tussen zit, dat is die onderbreking die vooral betrekking heeft op de tijd waarin we nog steeds leven. En dat is de bedeling der genade Gods. En de profeten zagen dus die 2 toppen, zeg maar, en dat wat ertussen zat, daar waren ze benieuwd naar. Zelfs engelen zijn begeerig geweest om in te zien wat ons nu overkomt. Staat in het volgende vers. Want het is destijds verborgen gehouden. Staat er wel in, maar met het licht van het Nieuwe Testament kun je het herkennen. En omdat het ook sinds de opstanding van Christus geprofeteerd en gepredikt is door de apostelen en profeten. Met name door de apostel Paulus. Dus dat is het verschil waar we dan hiermee te maken krijgen. Ze onderzochten dus feitelijk hun eigen profetieën. Hoe kan dat nou, dat de profeet moet profeteren dat de Messias die komen zal sterven en daarna toch heerlijkheid zal ontvangen? Er zit ergens iets wrangs tussen, hoe kan dat nou? Er moet tijd tussen zitten en dat laat ik je straks zien aan de hand van een aantal schriftplaatsen, dat je zo kunt zien dat daar in de Bijbel voorbeelden van te vinden zijn. Daar staat dan namelijk in vers 11 dat
Dat is ook wel opvallend, hè, dat het er zo staat. Onderzoekende op welke hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was. Vind je dat niet merkwaardig? De profeten van het Oude Testament. De geest van Christus, de geest van de Messias, zo je wilt. Van de gezalfde, die was in hen was. Maar wat was nou de geest in het Oude Testament dan? Dat was toch de geest des Heren. Denk aan de woorden van de Heer Jezus uit Lucas 4, die aanhaalt in Jesaja 61. Dat zegt hij, de geest des Heren, Heren is op mij. En de profeten, die profeteerden ook door de geest des Heren. Micha staat bijvoorbeeld een voorbeeld van, dat de geest des Heren in hem zijn kracht was om woorden te spreken tegen het ontrouwe volk. De profeten spraken door de geest van Jehovah. En toch staat er hier de geest van Christus. Dat is een indirect bewijs voor het feit dat Jehovah feitelijk niemand anders blijkt te zijn dan Jezus Christus. Ik heb nog zo'n voorbeeld. Laat ik even zien uit de Hebreeënbrief. Er zijn wel directere argumenten hoor, maar dit is een indirect argument natuurlijk. In Hebreeën hoofdstuk 11, in vers 26 gaat het over Mozes. In de dagen van het Oude Testament was hij in Egypte. En toen hij die Egyptenaar had gedood en het aan het licht kwam, is hij gevlucht. En hij had voor die tijd gekozen voor het volk waaruit hij geboren was. En hij koos dus voor de God van Israël, voor zijn volk. En dat staat hier beschreven. In vers 25, daar staat, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, het volk Gods, het Oude Testament is dan Israël, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dat luxueuze leventje aan het hof, met alle voorrechten, dat heeft hij dus minder waardevol geacht. Achtende de versmaadheid van, en daar staat de Christus. Maar op wie zag hij? Hij zag op God, de Heere God, Jehovah, die zich ook aan hem had bekendgemaakt daarna. Ik ben die ik ben, de Heere is mijn naam. De God van Abraham, van Isaac en van Jacob, dat is mijn naam, eeuwig en altoos, Exodus 3. Op hem zag hij. Maar er staat wel, en dat is ook niet fout, hij zag, daar staat Christus, de versmaadheid van Christus, achtte hij meerder rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Kijk, heb je weer dezelfde term als in Hebreeën hoofdstuk 10. Hij zag ook op de toekomende heerlijkheid. En er staat in vers 27 dat hij zag op de onzienlijke. God die je niet kunt zien, maar die zich wel aan hem openbaarde in de brandende braambos bijvoorbeeld. En die hij ook ontmoet heeft op de berg, waar hij dus twee stenen tafel kreeg enzovoort. Hij zag op God, hè, niet met zijn fysieke ogen, maar hij zag met zijn geestelijk oog op hem. Zoals wij ook nu Jezus zien met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dat kunnen we fysiek met onze ogen niet waarnemen, maar dat weten we op grond van wat de schrift zegt. Het is een vorm van inzien, inzicht hebben. Maar ik liet het even zien in verband met het woord Christus. Ook hier staat het, terwijl je zou verwachten, de smaadheid van de Heere, die hij feitelijk zou gaan dienen. Het zijn van die kleine details die je toch wel even aan denken zet als het goed is. Het zijn indirecte bewijzen voor het feit dat Jezus Christus Jehovah blijkt te zijn. Maar we gaan verder met Petrus. Daar staat dan, onderzoeken op welke hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden. Dus ze hebben die profetieën uitgesproken, maar niet zozeer voor zichzelf, want het was iets voor de toekomst, maar voor ons. Het zij ons bedienden, de dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Dus het is nu door de apostelen en profeten aan hun verkondigd in het evangelie. Dus zeg maar sinds de opstanding van Christus werd het bekendgemaakt. En meer specifiek al sinds de Handelingen 2, toen de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond. Toen werd ook uit Joël geprofeteerd en aangehaald. En het werd toen toegepast. En dat wil zeggen dat de profetie van Joël wel geciteerd wordt, maar niet volledig.
Er wordt een gedeelte weggelaten omdat dat nog in de toekomst ligt. En dat is precies waar het om gaat. Die breuk, die onderbreking in Gods heilsplan, die verborgen gehouden is. En die vooral te maken heeft met de tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus. En dat is de tijd waarin we nu leven, hè? De bedeling der genade Gods. Precies, die genade aan u geschiet. Dat is die zaligheid waarin wij nu deel hebben en straks ook nog meer zaligheid zullen ontvangen. En dan staat er, van degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, dat zijn dus de apostelen en profeten in de dagen van Handelingen in het bijzonder, die van de hemel gezonden is, die Heilige Geest, denken we aan Handelingen 2, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, heeft de belofte des Heiligen Geest ontvangen, die hij heeft ook uitgestort, hetgeen gij nu ziet en hoort op de Pinksterdag. Strikt genomen was de Geest al eerder op de discipelen geblazen, hè, toen hij opgestaan was uit de doden, maar specifiek op de dag van Pinksteren werd hij uitgestort toen. En die is van de hemel gezonden. Dat is wat de Heer Jezus tevoren ook zei, ik ga heen en ik zal u die andere trooster zenden. Dat is hij zelf, maar dan in een onzienlijke gedaante. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u, zegt hij. Als de andere troost, de Heilige Geest, die in ons woning heeft gemaakt. En God heeft de geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten. Dat is wat wij ontvangen hebben. En die komt van boven. Uit de hemel, is in welke dingen engelen zelfs begeerig zijn om in te zien. Je had er graag meer van willen weten. Het is verborgen gehouden, zelfs voor de engelen. Een aspect van Gods heilsplan, wat nu in deze tijd ook zijn vervulling krijgt. Ik ga er een paar voorbeelden van laten zien, hoe je dat in het Oude Testament tegenkomt. De eerste die staat in Numeri 24... Hele bekende profetie, lijkt mij. Het is die van Biliam. Een beetje toepasselijk in deze tijd van het jaar. Nummer 24, vers 17. Het is de vierde profetie, eigenlijk zegening. Hij wilde vloeken, maar hij mocht het niet, want de Heer verhinderde dat. En hij sprak zegeningen uit. In de eerste plaats met betrekking tot het volk Israël en hun koning, hun Messias. En dan staat er in vers 17, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Dus daar gaat nog tijd overheen. Er zal een ster voorgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Seth verstoren. Aspect waar ik nu niet op inga. Maar wat kortweg ook in de volgende versen beschreven wordt, dat hij de heidense volkeren zal overwinnen in zijn wederkomst. Maar het wordt beschreven met de ster. We denken al heel gauw in de eerste plaats aan de ster die een rol speelde bij de wijzen die naar Bethlehem gingen. Om de geboren koning der Joden te aanbidden. En je denkt natuurlijk ook aan die bijzondere morgenster, waarvan de Heer Jezus zegt, ik ben de blinkende morgenster. In Openbaring. En de scepter, dat is een koningsstaf, die zal uit Israël opkomen. Hoewel hij bestemd was om koning te worden over Israël, werd bij aankondiging van zijn geboorte al gezegd. En deze zal de troon van zijn vader David ontvangen. God zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal koning zijn in de eeuwigheid. Maar tot op heden is dat niet gebeurd. Dat is pas in zijn wederkomst zo. Dan zal het volk hem wel aanvaarden en dan zullen ze dan niet meer zeggen, wij willen niet dat deze koning over ons is. Dat hebben ze na de opstanding wel gezegd. Dus is de Heer ook in de hemel gebleven. Hij is niet wedergekomen. Het volk heeft zich niet bekeerd. En je ziet dus een tijd tussen de ster en de scepter. Dat is geboorte, als je het zwart-wit neemt, geboorte en wederkomst als koning, er zit een tijd tussen. En de belangrijkste tijd daartussenin is die van de gemeente. En dan moet je het nog even doortrekken tot aan het einde van de 70ste jaarweek. Want dan zal de Heer ook wederkomen om dan wel degelijk op te eisen waar hij recht op heeft. Zijn koningschap en zijn heerschappij over de volkeren in deze wereld. En dat gaat helaas ook niet zonder slag of stoot. De wereld is dan in opstand. zoals het nu ook al is, maar dan heel erg, omdat ze staan dan onder de leiding van het beest dat uit de zee is opgekomen, die samenwerkt met het beest uit de aarde, de valse profeet. Dat zijn werktuigen van de duivel dan. Maar de Heer is machtiger en hij heeft nu inmiddels alle macht in hemel en op aarde ontvangen, ook al zien we dat dan nu niet, zegt de Hebreeënbrief, maar dan zal hij dat wel degelijk tonen. En die onderbreking zie je dus hier ook al. Ander voorbeeld, gaan we naar Jesaja 9, die past ook al in deze tijd van het jaar. Ja, nummer 24 vertelde Bilian, er was ook een profeet, alleen een valse profeet. Die de Heer gebruikte om het goede te zeggen. Jesaja 9, vers 5 en 6, bekende versen denk ik. Daar staat, want een kind is ons geboren, dat is Bethlehem, en een zoon is ons gegeven. Denk aan de woorden uit Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God heeft zijn enige zoon gegeven. Hij was in de dagen zijn vlees de zoon Gods, maar hij werd tot zoon van God gesteld door de opstanding, hebben we al eerder gezien. Dus de zoon is ons gegeven, is meer specifiek vanaf de opstanding. Maar als Israël dit erkent, is dat pas in zijn wederkomst zo. En de heerschappij rust op zijn schouder. Is dat zo? Ja, de Heer zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alleen we zien dat nu niet en straks zal het wel gebeuren. Omdat als hij wederkomt, hij ook zijn heerschappij in deze wereld zal vestigen. En men noemt hem... Of men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Is hij nu al vredevorst in de wereld? Nee, hij is, als het goed is, is hij dat voor ons. Wij hebben vrede met God doordat wij gerechtvaardigd zijn. En door het geloof van onze Heer Jezus Christus, zegt Romeinen 5. En de Bijbel roept ons op om de vrede van Christus in onze harten te laten heersen. En dan is hij onze vredevorst. Hij is de Heer van ons leven. En als hij daadwerkelijk vredevorst zal zijn, de Sar Shalom in de wereld, zijn we in de 1000 jaren. Dan regeert hij alom in het rijk wat wel eens het vrederijk genoemd wordt. Het is niet een Bijbelse term, maar het is wel iets wat aan de Bijbel ontleend kan worden. Dus je ziet, kind, vredevorst, als je het heel ruim neemt, Bethlehem. Dat moest toen nog gebeuren in Jesaja, hè, want Jesaja leefde zo'n 700 jaar voordat de Heer Jezus überhaupt in de wereld geboren werd. En hij spreekt over de 1000 jaren, de vredevorst. Daar zit een hele tijd tussen. En ze hebben dus kennelijk zich afgevraagd, hoe kan dat nou? Hier wordt overigens niet gezegd dat die zoon sterft, hè? Hier niet. Maar die kennen we wel uit Daniël 9, toch? Ja, lees maar even mee, Daniël 9. Dus de profetie over de 70 jaarweken die bestemd zijn over het volk van Daniël en de heilige stad. Dus het gaat smal gezien over Juda en Jeruzalem. En er worden dan in vers 24 verschillende aspecten genoemd. En dan staat er in vers 24, 70 weken, we weten wel dat het jaarweken zijn, hè. Zevens letterlijk, maar hier dan jaren. Zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Punt 1, om de overtreding te sluiten. Om de zonden te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen. Dat zijn 3 keer feitelijk dezelfde aanduiding, met andere woorden. En het resultaat daarvan is de 4e, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En de 5e is om het gezicht en de profeet, het profetisch gezicht... te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden, oftewel de allerheiligste, te zalven. En zalven heeft onder andere te maken met koningschap. En aangezien het hier over de Messias gaat, de gezalfde in de volgende versen, gaat het dus ook over het koningschap. Nou, en dan lezen we verder in vers 25. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeer en Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst, daar heb je hem, de Messias, de gezalfde, Mashiach staat er, de vorst, zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Dat heeft betrekking op die 7 weken. En na die 62 weken, die erop volgen, lees dus in totaal na 69 weken, want ze volgen elkaar op, zal de Messias uitgeroeid worden. De Messias, de vorst, die de troon zou gaan erven, wordt uitgeroeid. En dan staat erachter, maar het zal niet voor hemzelf zijn, hoewel dat correct is als je het bijbels gezien in het plan van God zegt, is het niet geheel correct vertaald. Er staat eigenlijk letterlijk, en er is niet voor hem, in het Hebreeuws. Dat betekent dan, en hij zal niet hebben. De Messias die vorst en dus daarmee koning zou zijn, zal dus zijn koninkrijk vooralsnog niet hebben, is de gedachte. En dan gaan we door naar uiteindelijk vers 27, en waar dan staat, en hij zal velen, dat is die vorst die komen zal, die zal velen het verbond versterken 1 week, dat is de laatste jaarweek, die 7 jaren die nog steeds moeten komen, en in de helftenweek zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijn, zal uitgestort worden over de verwoeste. Er staan heel veel begrippen, maar hetgeen in het begin van 3,5 jaar lijkt vrede te zijn, blijkt daarna een haastig verderf met zich mee te brengen, als we 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 erbij betrekken. En dat is wat hier met andere woorden beschreven wordt. Hoe zit het dan nou met die Messias die uitgeroeid is? Er staat hier dat hij na 70 weken wel degelijk gezalfd zal worden. Maar na 69 weken wordt hij uitgeroeid, dus de kruisiging van de Heer. En de laatste dag van de 69ste jaarweek was de dag waarop de Heer op de ezel reed naar Jeruzalem. En hij weende op die dag. En zei, och, dat gij niet hebt bekend op deze uw dag wat tot uw vrede heeft kunnen dienen. Maar het is nu verborgen voor uw ogen, zegt hij. En de Heer wist wat zou gebeuren. Hij kondigde ook de verwoesting van Jeruzalem aan. En als de discipelen wijzen op de tempelgebouwen, wat zo mooi is dat ze hersteld zijn, zegt de Heer, er zal geen ene steen op de andere gelaten worden in Matteüs 24. Hoe zit het dan met die Messias? Komt die dan niet? Ja, dat moet, want er staat, na 70 weken zal hij wel gezalfd zijn, als de gezalfden daar zijn. En als de Heer wederkomt op de Olijfberg, ja, dan verschijnt hij daar ook, ten behoeve van het overblijfsel van het Joodse volk, wat in grote nood en benauwdheid terechtgekomen is, in de grote verdrukking. En dan vanaf dat moment gaat het herstel van het koningschap over het volk beginnen. Eerst Juda, later alle volkeren, want die moeten nog verzameld worden. En de Messias zal dus wel komen. Lees maar even mee wat in Habakkuk staat. Habakkuk 3. Daar hebben ze het woord vertaald. In plaats van Messias staat er nu gezalfde. Er staat in Habakkuk 3 in vers 3. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, of het gebergte Paran, Sela. Ja, daar zit heel veel meer achter. De meeste van jullie zijn daar wel redelijk van op de hoogte, denk ik. En het is dus de wederkomst van de Heer vanuit Teman, vanuit het gebergte Paran, vanuit Sela. 3 namen voor feitelijk hetzelfde gebied, waar de Heer in de toekomst zijn volk zal verzamelen, maar van waaruit hij ook zal terugkeren naar het beloofde land. Ik vertel dat nu zo eventjes, maar de meeste van jullie hebben daar vast wel eens wat vaker van gelezen of gehoord. Maar het spreekt dus over zijn komst in de toekomst, niet eens op de Olijfberg, maar dat is al iets later, want hij gaat daarna naar die plaats toe, om zijn volk daar te ontmoeten. En dan staat er iets verderop, in vers 12, met gramschap traat gij door het land, met toorn dorstet gij de heidenen, gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw Messias. Maar er staat nu gezalfde, want dat is gewoon vertaald. Messias is meer het Latijnse woord, betekent ook gezalfde. Het Hebreeuwse woord is Mashiach, dat is de gezalfde. Je ziet dat hij hier wel is, maar dat hij ook strijdt. En dat in Micha dus staat dat in het koninkrijk wel degelijk terug zal komen. En dat de Heer Jezus de koning zal zijn, nou, dat wordt het Oude Testament ook natuurlijk verschillende keren bevestigd. Een koning zal regeren op de berg der heiligheid en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Dat is op de berg Sion. En dat staat in Jesaja 24. En dat is ook van toepassing op zijn toekomende heerschappij. Maar wat dus duidelijk is, dat de profeet zag dat de Messias zou uitgeroeid worden, maar dat hij na de 70ste week, dat was na 69 weken, en 7 jaar later, zou je letterlijk kunnen verwachten, dan wordt hij gezalfd tot de Allerheiligste. Maar er zit een breuk tussen de 69 jaarweken en de 70ste week. Dat is de tijd waarin we leven. Dat hebben de profeten dus kennelijk gezien. Het is de tijd van de gemeente plus de 70ste week, dat is die onderbreking daar. En na de 70ste week kan hij op zo vroegst weer als koning fungeren ten aanzien van zijn volk. Want daar heeft hij recht op. Hij is de koning van Israël. Dat wist Nathanael nog wel toen de Heer Jezus bij hem kwam. Gij zijt de Zoon van God, de Christus, de koning van Israël, uit Johannes 1. En anders herinneren we even toen de Heer op de ezel reed naar Jeruzalem. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël. Mooi niet. Nou ja, mooi niet. Het gebeurde toen niet. Wij willen niet dat deze koning over ons is, zei de leidslieden van het volk. En ze hebben zich niet bekeerd. Dus dat het koningschap van de Heer daadwerkelijk ook over Israël en in de wereld gestalte krijgt, lag dus nog in de toekomst. En notabene werd de Messias uitgeroeid. En dat heeft de profeten dus kennelijk wel degelijk hebben ze opgemerkt. En hebben daar zich afgevraagd, wat voor tijd zit dat tussen, dat lijden en die heerlijkheid? En wij weten dat dat tijd is waarin wij leven feitelijk. De bedelende genade Gods, inclusief nog straks de 70ste jaarweek. Nog een voorbeeld, Jesaja 61... Die is ook wel heel mooi, omdat de Heer Jezus hem zelf aanhaalt. Jesaja 61, vers 1. Daar heb je meteen de term de geest des Heren, Heren. Hier staat zelfs twee keer Heren. Het eerste woord is Adonai en het tweede woord is Jehovah. Maar in het Oude Testament vaak de geest des Heren. En dat is dan de geest van Jehovah. Terwijl we zo straks lazen van de geest van Christus die in hem was. Hier staat, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebonden opening der gevangenis, en uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, en de dag der wrake onze Gods, om alle treurigen te troosten. Om de treurige Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat ze genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude, verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen wederoprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En denk even aan Handelingen 15. Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. En dat houdt ook in dat niet alleen het herstel van het koningschap, maar ook het herstel van Israël in het beloofde land dan zal gaan plaatsvinden. En dan worden de steden weer herbouwd, Jeruzalem wordt weer herbouwd dat verwoest was. Op het moment dat de Heer wederkomt is Jeruzalem compleet verwoest. En toch zegt de Heer hier dat hij gekomen is om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en ook de dag der wrake onze Gods. Dat zijn toch wel twee tegenstellingen. Want het welbehagen des Heren, dat is vreugdevol. En de dag der wrake, nou, dan kun je beter niet met God te raken hebben, want ja, God kan dus ook een wreker zijn. En weet je, bijzonder is, de Heer Jezus haalt dit schriftgedeelte aan in Lucas 4, staat er vast wel bij afgedrukt. Lucas 4, vers 17, 18, 19, 20, in de synagoge te Nazareth. En dan krijgt hij de boekrol van Jesaja en leest dit schriftgedeelte voor, maar hij houdt in een vers middenop. En lees maar even mee, het is Lucas 4. Het zal vast niet onbekend zijn, maar in dit geval is het wel een mooi voorbeeld. waarin je ziet dat er toch wel een onderbreking komt. Lucas 4. In de plaats waar hij opgevoed was, Nazareth, was hij in de synagoge. Iedereen kende hem daar. Vers 18. De geest des Heren is op mij. Hier nog maar beperkt, hè? Geest des Heren. Zo straks stond geest des Heren, Heren. Daarom heeft hij mij gezalfd. Door de geest wordt je ook gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid en om te prediken het aangename jaar des Heren. En daar houdt de Heer op. En als je Jesaja 61 dan doorleest, staat er, en de dag de wraken onze Gods, en wat erop volgt. Dat haalt de Heer hier niet aan. En hij zegt dan vervolgens, en als hij het boek had toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen, want dan wordt hij geacht er iets over te zeggen. En dan zegt hij, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Vandaag vindt plaats wat jullie in Jesaja 61 vers 1 tot 2a lezen. Maar wat in 2b stond, de dag der wraak onze Gods, niet. Want dat ligt nog in de toekomst. Want dat de Heer naar hen omzag en dus het jaar aangename jaar des Heren was, of het jaar van de welbehagen, was omdat de Heer omzag naar zijn volk. Hij zond zijn zoon. Hij kwam immers om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Hij was gekomen om de beloofde Messias te zijn. Maar ze hebben hem afgewezen. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zodat dat nog allemaal in de toekomst vervuld wordt. Er zit dus een breuk tussen, een onderbreking. En die dag der wraken, ja, die komt nog wel een keer. Die staat notabene ook in Jesaja een paar keer. In Jesaja 63, dat de Heer wederkomt en dat hij de volkeren aan zich zal onderwerpen. En dat is de dag der wraken onze Heren. Maar het is tegelijkertijd ook het moment dat hij zijn volk zal verlossen. Als ze zich tot hem bekeren uiteraard. Dus die dag der wraken komt straks pas. Het is nu het wel aangename jaar des Heren, zegt de Heer. En die onderbreking in één vers blijkt dus uit het citaat van de Heer Jezus. Het is nu dit en het andere ligt nog straks. Dus daar zie je weer een onderbreking in. Dan gaan we nog een voorbeeld zoeken, dat is in Micha 5... Micha 5, vers 1, er staat, en gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal voor mij, betekent dat, voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Over wie hebben we het hier? Ja, dat weten we zeker. Hebben jullie stel er ook wel Matthäus 2 vers 6 bij staan. En waarbij dan de wijzen komen bij Herodes en vragen, waar is de geboren koning der Joden? Zij dachten dat ze die in Jeruzalem zouden vinden. De wijzen kregen daarna van Herodes te horen, die had zelf even navraag gedaan bij de Joodse leidslieden, de Farizeeën schriftgeleerden, die hadden hem op dit vers gewezen. Waar zal de Messias geboren worden? Nou, dat staat in Micha. In Bethlehem Ephrata, daar zal die heerser, die koning zal zijn, geboren worden. Er staat nog bij dat hij al van oorsprong was, hè? De pre-existentie van onze Heer. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Zullen de overigen zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. Ja, dat is een hele lange zin, maar het komt hierop neer dat hij het ongelovige Joodse volk overgeeft in de verstrooiing, in de ballingschap. En dan staat er dat zij tot de tijd toe dat zij baren zal, dat ze dus wel degelijk tot bekering komt. Baren, beeld van wedergeboorte. En dan zullen de overigen zijner broederen, de andere stammen van Israël, zich bekeren met de kinderen Israëls. Dat wil zeggen dat heel Israël dan tot bekering komt. En dan staat er, en hij zal staan en wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen wonen, uiteraard in het beloofde land. Want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn. Heb je de vredevorst? Het begint in Bethlehem. Er gebeurt iets ondertussen. In vers 2, namelijk het ontrouwe Israël wordt verstrooid. Uiteindelijk zullen ze zich bekeren en terugkeren naar de Heer. En dan zal hij staan en zal hen weiden, want hij is dan ook hun herder. In de kracht des Heeren, in de hoogheid van de naam des Heeren zijn Gods. En zij zullen wonen in het beloofde land. En hij zal groot zijn tot aan de einde der aarde. Daar heb je de koning over heel de wereld. Hij zal heersen van zee tot aan zee en van de pool tot aan pool, zoals in het lied zegt. En het is ontleend in Psalm 72. Maar het begint in Bethlehem. Het eindigt in de toekomst. En in de tussentijd wordt dat volk waar hij feitelijk de koning van zou horen te zijn in de eerste plaats, wordt vanwege een ongeloof in de ballingschap en de verstrooiing weggestuurd. Totdat ze zich bekeren. Onderbreking. En in die tijd dat zij verstrooid zijn, richt de Heer zich juist op een ander werk. Wat Handelingen 15 zo mooi in de volgorde zegt. En God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dus dat is de gemeente, hè? En daarna, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Daarna zal ik wederkeren en zal de vervallen hut van David weder oprichten. En wat vervallen was, weder opbouwen. Opdat ook de overblijvende mensen de Heere zouden zoeken en zich tot hem zouden bekeren. Eerst de gemeente, daarna Israël, daarna de volkeren. En dat eerst de gemeente, dat is in die tijd waarin we leven. De onderbreking. De laatste die ik alleen nog maar even kan noemen voor vanavond, dat is die uit Zacharia 9. Die is ook vrij bekend, ik citeer hem even vanwege de tijd. Er staat, verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig en hij is een heiland. Arm en rijden op een ezel en op een veulen, een jong van ezelinnen. Dat wordt geciteerd in Matthäus 21, Johannes 12. Als de Heer op de ezel naar Jeruzalem rijdt en men roept dan, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, de koning van Israël, de zoon van David. En iets later zegt de Heer in Matthäus 23, gij lieden zult mij niet zien totdat gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Ze riepen het toen en het was niet wat in vervulling ging, maar pas in de toekomst zullen ze het opnieuw zeggen. Er zit weer heel veel tijd tussen. En we weten dat als de Heer wederkomt, dat hij dan met ons wederkomt. Zodat wij ook weten dat die ezel waar de klederen van de discipelen opgelegd werden, een prachtig type is van ons allen als gemeente. Wij die de naam des Heeren aanroepen, zoals een ezel ook ja zegt en een kruisstreep op zijn rug heeft als beeld van het kruisdragen, vernederd. Wij erkennen het kruis van Christus toch? Dat betekent dat we der wereld gestorven zijn en dat wij feitelijk dood zijn voor deze wereld, maar levend gemaakt met Christus en voor God. En zo zal dus de Heer wederkomen, maar dan niet op een echte ezel, maar wel met ons allen. Dus, als u dan nog eens een ezel noemen, beschouw het dan maar als een eretitel. Ja? De tijd zit erop, we zullen danken. Ruben, wil jij met ons de Heer danken vanavond? Kan dat?
Ja, dat kan.
Oké.
Okay. Ik wil u danken voor deze avond. Ik wil u danken dat we vanavond weer onderwezen zijn, Heer, in uw woord, in uw toekomst. En dank u wel dat wij deze avond mochten hebben met elkaar. Heer, ik wil deze avond, deze week ook, die voor ons ligt, toch bijbrengen. Wilt u hier nog midden zijn in ons hart? In Jezus' wil. Amen.